Hallo daar, welkom allemaal. Je kijkt weer naar Next Level met Greta. En ik heb vandaag een bijzondere gast, een mooie vrouw, hier op de bank zitten. En ik heb hier heel erg naar uitgekeken, want we gaan vandaag een onderwerp met elkaar bespreken die mijn leven heeft getransformeerd. Dus namelijk bewustzijnsontwikkeling en hoe je ervoor kunt zorgen dat je transformeert in het leven en jezelf beter leert kennen. En dan heb ik het natuurlijk over je ware zelf. En de vraag is, wat is dat nou eigenlijk, hè, je ware zelf? Dus daarin gaan wij vandaag een open ontdekking aan om jou wat meer inzicht te geven in wie je werkelijk bent. En ja, wat jou drijft en misschien wel leidt in het leven. Mm-hmm. Dus het proces van bewustzijnsontwikkeling. Maar wie heb ik hier voor me zitten? Wil je jezelf voorstellen?
Zeker, ja. Mijn naam is Laurie van Zeeland.
Mm-hmm.
En wij kennen elkaar natuurlijk als vrienden sowieso.
Ja, we hebben ooit samen dezelfde opleiding gedaan, jaren geleden.
Klopt, ja. Ja. En ik denk nog meer vanuit inderdaad de reis van bewustwording en zelfonderzoek, waar we natuurlijk samen gemeenschappelijk interesse in hebben.
Ja.
En ik mag hier vandaag zijn met jou om daar wat meer over te delen. Ook denk ik over mijn reis daarin.
Ja.
Over wat ik nu ook doe daarmee. Dus ik schrijf zelf over wat het betekent om mens te zijn via mijn blog. Dus www.dewaarnemer.eu.
.eu, ja.
.eu, ja. Sorry, ja. En daar gaan we het vandaag over hebben volgens mij.
Ja, en wat mij daar zo in aansprak is, wij kennen elkaar eigenlijk al best wel lang.
Mm-hmm.
Althans, we hebben dezelfde opleiding gedaan, alleen toen was er niet zo heel veel contact. Het contact is pas later ontstaan. Eigenlijk volgens mij ook toen jij ervoor koos om een wereldreis te gaan maken. En daar ontstond iets onderling. We kwamen elkaar spontaan tegen.
Klopt, ja.
Daarin voelde ik in ieder geval een sterke connectie met jou. Dat ik echt kon voelen dat jij vanuit een bepaalde toewijding jezelf ontwikkelt in het veld van bewustzijn of non-dualiteit, zou je het zelf kunnen noemen.
Mm-hmm.
En wij daar hele interessante gesprekken met elkaar over gevoerd hebben. Maar wat ik wil graag gewoon eens even bij het begin beginnen.
Mm.
Wanneer is dat voor jou begonnen dat je nieuwsgierig bent gaan worden naar de diepere kanten van het leven? Naar wie je werkelijk bent? Want ja, dat ontstaat ergens meestal.
Klopt.
Waar is dat voor jou ontstaan?
Ja, voor mij is dat eigenlijk al wel vanaf kind af aan dat ik me kan herinneren dat ik daar glimpsen van heb gevoeld of
en gedachten. Wat bedoel je dan met wat voor glimpsen?
Ja, dus dat ik als kind bijvoorbeeld ergens fietste en dat ik dan echt kon denken van, hey, ik ben nou onderweg ergens naartoe en ik heb daar dus nu een gedachte over. En je treft dan een voorbijganger die ook op de fiets zit of in de auto voorbij komt. En dat ik dan voelde, ja, maar dat heeft die persoon ook en die ook. En dus eigenlijk zijn we allemaal op diezelfde manier gebezigd met onze gedachten.
Mm-hmm.
En wat bizar eigenlijk, hè? Want dat moet dan toch ergens uit een soort van eenheid komen. Of een soort van, ja, dus we hebben het allemaal.
Ja, dus als ik het goed hoor, dan zeg je van al op een jonge leeftijd was je je bewust van je eigen innerlijke wereld.
Ja.
En je gedachteprocessen die je daar kunt ervaren.
Mm-hmm.
Maar realiseerde je ook al dat anderen ook zo'n innerlijke wereld hebben die je dan niet per se kan zien of je kan niet horen wat een ander
precies
denkt.
Ja.
Maar je wist wel dat het er was en dat dat een overeenkomst is met wat je in jezelf ervaart. Dus
ja,
dat we bijvoorbeeld allemaal gedachten hebben.
Ja,
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 okay.
En daar dan over kunnen mijmeren. Hè?
Ja.
En als kind kon ik dat niet. Had ik daar verder helemaal geen echte betekenis, gaf ik daar aan. Als ik daar dus nu op terugkijk, dan kan ik daar momenten uithalen dat ik daar dus een bepaalde glimpse van kreeg, denk ik. Ja.
En hoe ontwikkelde zich dat voor jou verder? Want dan ben je kind en dan groei je op, dan word je puber.
Ja.
Wanneer is het voor jou, heeft het voor jou een bewustzijnstransformatie, een serieuzer karakter gekregen?
Ja, dat was wel, ik denk, ondertussen een jaar of vijf geleden. Dus
mm-hmm.
Ik denk dat ik nu 10 jaar of zo echt bezig ben met wat betekent dat nou om mens te zijn? Van eerder vanuit meer het verstandelijke, de psyche. En nu sinds de laatste 5 jaar veel meer vanuit echt het bewustzijn en de energie eigenlijk. En wat voor mij vooral de transformatie was daarin, of een soort van katalysator, was het verlies van een relatie, hè, van een dierbare eigenlijk.
Mm-hmm.
Dus niet de persoon, want die is er nog, maar dus echt dat je het gevoel hebt dat je dat verliest.
Ja, dat je iets kwijtraakt wat, ja, waar je je ook enorm aan hechtte dan.
Ja, dat, zeker. Ja. Ja. En waarin ik dus heb ervaren dat, dat je de controle, of dat controle eigenlijk een illusie is.
Mm-hmm.
En dat was heel erg onderdeel in ieder geval van ook mijn conditie, hè, als mens. Dus toch denken dat je de liefde of een relatie daarin dan kunt vasthouden.
Ja.
Omdat je dat zo graag, hè, dat geeft je een bepaald gevoel van veiligheid.
Mm-hmm.
Ook omdat je natuurlijk gewoon heel veel van iemand houdt.
Mm-hmm.
En dat je er eigenlijk achter komt dat dat niet kan. Want het leven is veranderlijk.
Ja.
En dat heb ik daar heel erg op een diep niveau, is dat toen in mij gezakt. Want ik was heel erg in strijd met hoe kan ik die relatie redden. En ik voel dat het uit mijn vingers glipt.
Ja.
En ja, welke grenzen kan dat ik, hè, zich, welke grenzen kan die opzoeken?
Mm-hmm.
Om er eigenlijk vervolgens dan achter te komen dat, dat ik een soort van illusie is of een verzameling van gedachten en gevoelens.
De ik die zich wil vasthouden aan bijvoorbeeld een, ja, relatie. Ja, ja. Ja, ja, ja.
Die dat doet natuurlijk vanuit ook een soort van zelfbehoud, vanuit, ja, angst.
Ja.
Ja.
Ja, want het ik is vooral bezig met afkaderen, begrenzen en,
ja,
en vasthouden. En een soort van inderdaad daarmee een schijncontrole en een schijnwereld creëren. Van zo ziet mijn wereld eruit. En als daarin alles op de juiste plek blijft staan, dan ben ik veilig.
Ja.
En eigenlijk door het verlies van je relatie, wat een langdurige relatie was?
Ja, zeker. Ja, dus iemand met wie ik 10 jaar eigenlijk contact, ja, heb gehad en 4 jaar echt in een relatie heb gezeten.
Ja, ja.
En toen ging ik daar nog meer over lezen en kwam ik voor het eerst ook in aanraking met, ja, je bent je gedachten niet, ook het idee dat je dus sensaties hebt in plaats, ja, van dat je identiteit is.
Ja.
En ik denk dat dat toen rijp was of zo. Omdat ik daar zo'n lijden in heb ervaren dat, ja, dat daar iets in mocht bewegen. Dat die transformatie, ja, dus echt doorzette.
En dat is denk ik ook wel voor de luisteraars. Als je nu even aanhaakt en ook kijkt naar je eigen proces. Want als je bent aangehaakt op deze podcast, dan herken je waarschijnlijk een bepaalde transformatie in jezelf, een bewustzijnsontwikkeling. En het leven brengt je vaak dan ook pittige uitdagingen, waar die hechting het meest in aanwezig is, om jou ergens in wakker te maken of wakker te schudden.
Mm.
En jij hebt dat bij deze relatie ervaren, of bij de breuk van de relatie. En voor mij was dat een van mijn eerste herinneringen die ik daarin heb. Toen was ik 16 en zat ik echt in een heel diep donker dal met mezelf, dat ik niet meer wilde leven en echt met me door mijn knieën zakte en echt voelde van, ja, maar is dit dan wat het leven is? Is, mm-hmm, dit dan wat ik hier kom doen om zoveel lijden te ervaren?
Ja.
Ergens, doordat er zoveel pijn was, kon ik daar ook een lichtpunt in voelen van, ja, maar hey, volgens mij is er meer. Het is heel, heel gek soms, hè, dat in zo'n contrast van zoveel lijden er toch iets omhoog komt van, ja, maar hey,
ja,
volgens mij is er meer.
Ja.
En het doet me trouwens in één keer ook denken aan het verhaal van Eckhart Tolle in hoe hij zijn ontwaking heeft ervaren, dat hij zo aan het lijden was en in één keer kon zien, ja, maar wie is dan die ik die aan het lijden is? Want blijkbaar kan ik zien dat er, ja, iets leidt.
Ja, ja, ja.
En dat is eigenlijk ook wat ik bij jou hoor. Dat er iets in je wakker werd.
Klopt.
door zo'n gebeurtenis. En we kunnen dat, je kan dat op verschillende manieren meemaken. Dat kan echt zijn door pijnlijke ervaringen, maar ook door hele mooie, intense ervaringen in de natuur bijvoorbeeld. Of misschien zelfs tijdens een retreat. Er zijn verschillende vervelende en mooie manieren waardoor jij tot zo'n innerlijke transformatie kunt komen.
Ja.
En jij geeft dus aan van, ik realiseerde me dat wie ik ben, wie die ik is, dus degene wie we denken te zijn, dat veranderlijk is. Dat ik dat niet kan vastpakken.
Ja.
En hoe is dat? Wat is het vervolg daarop geweest?
Nou, dus die gebeurtenis die zorgde eigenlijk voor het eerst ervoor dat ik me realiseerde van die gedachtenstroom, die is constant.
Ja.
En we hebben dus als mensen 60.000 gedachten per dag. Dus dat zijn er nogal wat.
Ja, en 60.000 gedachten, waarvan heel veel negatieve gedachten ook.
Ja, ja, en die we ook of niet eens altijd registreren, of het gaat zo snel.
Mm-hmm.
En ik denk dat ik daar voor het eerst dus een gelaagdheid voelde tussen, inderdaad, als die gedachten maar komen en gaan. En ik ben daar de maker eigenlijk niet van.
Ja.
Maar ik kan ze wel registreren. En dat is dan eigenlijk een soort van waarneming. Dus het ziet iets dat het object ziet. Zeg maar, de energie die dat waarneemt.
Ja.
Dat is eigenlijk wat altijd is. Ja. Hè? En daar ontstond dus voor het eerst een soort van gelaagdheid in. Op een bepaalde manier. Dat ik dat in ieder geval kon ervaren.
Ja, daar komt een splitsing. Hè? Dat je op een gegeven moment, op het moment dat je realiseert van, hey, ik heb gedachten en ik kan mijn gedachten zien, ontstaat daar een splitsing. Daarvoor dacht je misschien altijd, was je zo geïdentificeerd met je eigen gedachten dat je niet eens bewust was van het feit dat je ze kunt horen, of dat daar een proces in jezelf gaande is. En in één keer wordt er iets in je wakker en neemt als het ware een stap terug, of een stap hoger.
Ja.
En kan in één keer zien van, hey, maar ik zie mijn gedachten.
Ja. En ik registreer ze.
Ja.
En ik hoef er dus eigenlijk niks mee.
Nee.
Want dat is dus ongoing. En in het begin is dat ook heel gek hoor. Want dan komen er ook weer andere dingen opzetten. Als dat je denkt dat je daar iets mee moet. Of dat je dus alleen maar mooie dingen moet registreren. Of dat je, hè, dat is een beetje dan wat ontstaat in dat proces.
En dat is ook persoonlijke ontwikkeling. Hè? Vaak juist op het moment dat er iets in je wordt wakker geschud, om wat voor redenen dan ook, en je voelt van, ik wil dat gaan ontdekken, dan de meeste mensen komen dan op het pad van persoonlijke ontwikkeling terecht.
Mm.
Dus die gaan dan juist in zo'n proces komen van, hey, ik wil alleen maar positieve gedachten hebben. Ik mag geen negatieve gedachten hebben.
Ja.
En eigenlijk, wat jij hier al ervaart, zie ik als spirituele ontwikkeling of bewustzijnsontwikkeling.
Ja.
Want het gaat zelfs al voorbij aan dat je gedachten positief of negatief zouden moeten zijn. Nee, de gedachten worden doorzien.
Mm.
Ik zie dat ik mijn gedachten kan waarnemen. Dus daarmee weet je dat je niet je gedachten bent.
Ja.
Anders zou je ze niet kunnen waarnemen.
Ja.
Dat wat jij bent is groter dan dat.
Ja.
En kan daarnaar kijken.
Absoluut. Ja. Ja. En dat je dus ook realiseert, want ik ben gewoon heel veel gaan lezen en natuurlijk ook gelijkgestemden gaan opzoeken. Ik ben gaan reizen. En dan gaat er in één keer ook van alles open.
Mm-hmm.
En in die reis eigenlijk van dat zelfonderzoek en ook veel mediteren, daar ontdek je dan ook in dat je als mens, als wezen, enorm geprogrammeerd bent. Je hebt heel veel aangeleerde programma's als kind eigenlijk. Vooral vastgeklikt,
mm-hmm.
omdat dat een manier is om voor zo van zelfbehoud. Daar hadden jij het, Saya, natuurlijk over in jullie andere podcast ook. De zelfliefde is natuurlijk het omarmen van al die emoties en gedachten. Dus zowel de fijne als de hele moeilijke en pijnlijke.
Ja, ja, ja.
En dus dan komt er natuurlijk een soort van een kijk op die programma's. Hè? Dus welke dingen, welke patronen heb ik daarin in mezelf ook, waar mag ik kijken? En wat heb ik daarin ook dus als ego aangenomen?
Mm-hmm.
En dat heb ik dus, omdat ik daar een soort van intrinsieke passie of motivatie voor heb, heb ik dat gedaan. Gewoon in mijn eigen tijd, zeg maar.
Dan start er een soort van... Dan is er in het Engels zeg je een yearning. Ja. Een verlangen, een ja. diep verlangen om gewoon te willen weten.
Ja.
En zoals jij ook al zojuist aangaf, dan in eerste instantie is dat vaak ook... gaat je ego je ook helpen om dat te weten.
Mm.
Maar op het moment dat het daar blijft hangen in het veld van het ego, wat dus het denken is, zou je dat even kunnen zien, dan hoeft er niet per se iets te veranderen. Los van het feit dat er veel inzicht is.
Ja.
Maar het kan dan wel zijn dat je in het dagelijks leven nog steeds dat lijden ervaart.
Klopt.
En jij zegt van hey, ik ben gaan reizen, ik ben gaan ontdekken. Heel veel voeding voor het ego, voor het geest. En dan ego is in deze dan ook niet iets negatiefs. Hè? Dat zullen we er zo nog even over hebben.
Ja.
Maar voeding voor het ego, waardoor het gaat leren en het ontdekken dat er meer is.
Mm.
Om op een bepaald punt te komen dat je ook dat ego kunt overstijgen. Dus dat je je identificatie met het ego-deel van jezelf voor een groot deel gaat verliezen, omdat je realiseert dat het maar een deel is van jezelf. Ja. Is dat iets wat je bij jezelf kunt herkennen in het proces van zelfonderzoek?
Ja, absoluut. En dat zeg je heel treffend, want het begint dus heel erg verstandelijk, als een soort van kennisreis.
Ja.
Waarbij ik me trouwens kan voorstellen dat voor sommige mensen het juist weer meer een voelsreis is.
Het is ook afhankelijk van weer die gebeurtenis, de reden waarom jij op het pad bent gekomen. Dat verandert, dat is ook anders bij je.
Ja, iedereen heeft een eigen kleur en een eigen invalshoek daar binnen. Dus en voor mij was dat heel verstandelijk in eerste instantie. En door inderdaad het meer te gaan ervaren, door bijvoorbeeld een retreat te gaan doen in een groepsverband, waarbij je echt actieve meditatie gebruikt om in je lijf te zakken en om dus uit dat hoofd te komen.
Ja.
Wordt het veel meer van weten, ook handelen of voelen en ervaren.
Ja, of belichamen.
Belichamen. En daar heb ik toen wel ook gevoel ervaren van... Oh ja, dat ego, dat is dus... Dat kan ik nou voelen. En dat hoef ik helemaal niet meer vast te houden.
Ja.
En dat was heel bijzonder. En ergens ook eng. Want ik dacht ook van, hé, maar als ik dat dan niet ben, wat ben ik dan? En dat zijn gewoon maar weer opnieuw het weten dat vragen stelt.
Ja, het is een denkproces.
Want het wil dat vastpakken. Omdat het wil begrijpen. Terwijl natuurlijk echt heel bijzonder is om te voelen. En je daar dan gewoon in mag berusten. Want... Ja, dat zijn denk ik de stappen die je daarin in ervaart. En,
hoe zou jij het ego omschrijven?
Ja, het ego is voor mij de ik-doener. Mm-hmm. De ik-ervaring eigenlijk binnen alles wat energie is. Dus als je... Kijk naar dat we als mensheid, als homo sapiens, het vermogen hebben om zelfbewust te zijn. Dus mm-hmm. eigenlijk is de hele schepping is energie, is bewustzijn, tot op atoomniveau. Mm-hmm. Dat heeft Einstein al
aangetoond. Ja.
En wat het bijzondere is dat de mens heeft het vermogen tot het zien van een zelf. Dus dieren mm-hmm. hebben bewustzijn. Als mensen in de spiegel kijken, dan is er een ervaring van een ik.
Ja.
Dus een individuele ervaring. En dat is iets wat heel erg mooi is. Want daardoor kunnen we natuurlijk, jij en ik, nu contact maken met middels taal. We kunnen verhalen delen, we kunnen creëren, we kunnen dingen maken.
Mm-hmm.
En het heeft daarnaast natuurlijk ook soms lastige dingen. Want daar zit dus dat aspect van dat lijden. Dus dat de ik in de spiegel kijkt. En zich afvraagt, zit mijn haar wel even mooi als die ander?
Of ja.
ben ik wel goed genoeg? Terwijl als een dier in de spiegel kijkt, gaat hij achter de spiegel kijken om te zien of daar een dier staat.
Ja.
En dat is denk ik wat bijzonder is aan mens zijn. En wat daar dus mee gepaard gaat natuurlijk, is dat je dus die gedachten en die gevoelens, die sensaties de hele dag door ervaart. Maar zodra je daar dan de identificatie mee voelt, dus dat je nog echt het idee hebt, de overtuiging dat je daar de maker van bent.
Mm-hmm.
Terwijl die worden al secondenlang voordat je die in jouw bewuste brein komen, al in het onbewuste gezien.
Mm-hmm.
Dan ontstaat er een lichtheid. Want dan betekent het dat je daarvan los kunt komen.
Ja.
En dat ego, dat is eigenlijk die ik-doener. Die probeert daar een veiligheid in te creëren.
Ja. Wat ik daar zelf ook altijd wel aan toevoeg is dat je ego altijd geïnteresseerd is in het verleden of in de toekomst.
Ja.
Het ego houdt van heel erg van lineaire tijd.
Mm.
En niet zo van het nu. Mm. Gewoon van dit moment hier en nu.
Ja.
En daarom zie je ook in de, volgens mij, alle spirituele bewustzijnsontwikkelingsmethodes de weg naar het nu toe.
Ja.
Naar dit moment. Naar hier verblijven met je volledige aandacht en bewustzijn.
Ja.
Omdat op het moment dat je dat gaat doen, je gaat merken dat de gedachtes wegvallen.
Mm.
En daarmee het ego wegvalt.
Ja.
En daar waar veel mensen, voor wie dit nog een beetje als hocus pocus voelt, lijkt alsof dat dan je eindbestemming is van het nu, hè, helemaal in dit moment aanwezig zijn, zou ik willen zeggen, nee, het is een toegangspoort.
Mm.
Naar een wereld, noem het even een wereld, voorbij aan je ego.
Ja.
En dat kan heel spannend voelen. Dat kan, als ik vanuit mezelf bekijk, doodeng voelen. Want het is een sterfproces van een oud deel van jezelf.
Mm.
Je gaat namelijk verliezen wie je denkt te zijn.
Ja. En het is een sterfproces van een beeld.
Van een beeld, ja. Van wie je denkt te zijn. En, ja. En daarin liggen er zoveel hechtingen.
Mm.
En die liggen niet alleen, die liggen in jezelf, maar die zijn natuurlijk ook in je buitenwereld continu gerepresenteerd. Zelfs relaties die je hebt, zijn daar een hechting van.
Ja.
En wat gebeurt er dan? Want jij zei dat net heel mooi van, ja, maar als ik dan niet ben wie ik dacht dat ik was, wie ben ik dan wel?
Ja, zet meteen weer een nieuwe gedachte op.
Ja, maar het mooie daarvan is dat dit een gedachte is die je dichter naar de realiteit toe brengt, naar je essentie toe brengt. Dus gedachten hebben is niet verkeerd, alleen de vraag is, neem jij leiding over die gedachten?
Mm.
Of laat je leiden door gedachten? Ja. En dat is bijna misschien zelfs een lange ei. Echt dat je leidt door allerlei piekere gedachten die je zelf kunt ervaren.
Nou, en ik denk dat dat ook onderdeel is van het pad van zelfonderzoek. Is dat alles wat je ervaart, is in jezelf.
Ja.
En zodra je nog eigenlijk het externe eigenlijk aanwijst voor wat je intern voelt, dan blijf je lijden ervaren natuurlijk.
Ja, want dan geef je de buitenwereld de schuld van wat je in jezelf ervaart.
Ja, terwijl het binnen zelfonderzoek en dat pad is het natuurlijk dat al die momenten van frictie uitnodigingen beginnen te worden. En dat kun je ook steeds, ik ervaar dat zelf ook, ik kan dat steeds makkelijker ontvangen of zo. Terwijl het is echt niet altijd leuk.
Soms en als de trigger groot is, dan kan je ook gewoon een mechanisme schieten.
Ja.
Ja, dan kun je het soms even een soort van blinde vlek hebben, dat je niet doorhebt dat je weer bezig bent met het projecteren op die buitenwereld.
Ja.
Ja.
En dus dat je daarin dan ook altijd bij jezelf kunt gaan sensen van, goh, wat is dat nou? Wat mag ik hier nou eigenlijk nog loslaten? Welke overtuiging staat mij hier blijkbaar in de weg?
Ja.
En dat vind ik wel ook heel bijzonder. En ja, ik denk over die ik-doener. Het idee is inderdaad helemaal niet dat die ik-doener moet verdwijnen. Want dat is denk ik de grootste misvatting op het moment dat je zo'n moment van ontwaken hebt ervaren, dat je dus het gevoel krijgt van, oh, dat moet dus weg dan.
Ja, het ego is slecht. Ja.
Precies, en dat is dan nog steeds dat zoeken in goed en fout. En dat doet ook alleen het brein.
En het is ook het ego wat het oordelen doet, hè?
Ja.
Dus het ego is slecht, is iets wat het ego zegt.
Ja. Ja.
En het is het mooie, want vaak als je dus een ontwakend moment hebt ervaren in je start met innerlijk werk en je bewustzijn verruimt zich en op een gegeven moment heb je door van, wauw, er is zoiets als een ego, er is zoiets als een ik-doener en er is zoiets als dat wat dat kan waarnemen. dan wat je dan gaat krijgen is een bepaalde venijnigheid in je ego.
Mm.
Die zich gaat voordoen als spiritueel ego, zoals ik dat noem.
Ja.
Dus wat je dan in jezelf kunt gaan ervaren is dat er een, als het ware een zielstem is en een ego-stem.
Mm.
En de ziel zegt dat het ego slecht is. En het ego die voelt zich dan betrapt of zo. Alleen wat we daarin vaak niet doorhebben is dat de zielstem nog steeds het ego is.
Ja.
Het ego heeft gewoon een jasje aangetrokken
ja.
van degene die het allemaal beter weten.
Ja.
Dat is een innerlijk proces die je in jezelf ervaart. Maar dat is heel interessant om daar eens heel kritisch naar te blijven kijken. Want wie kijkt ernaar?
Je kijkt
naar dat proces dat de ziel met het ego een spel aan het spelen is.
Nou, en daarom is het zo belangrijk in dit proces om te vertragen.
Ja.
Want je kunt dat misschien ook zelfs als kijker nu al merken in hoe wij hierover spreken. Dat het gaat heel snel.
Ja.
En het denken gaat dus ook heel snel.
Ja.
En voor je het weet, dan zit je er alweer in.
Mm-hmm.
En de enige manier is om te vertragen. En dus om stil te worden. En gewoon te gaan ervaren. Van wat stroomt er nou eigenlijk door mijn lijf heen? En en voelen, zonder daar per se iets aan te benoemen. Maar waar voel ik echt iets? Of het observeren van die gedachten die voorbij komen.
Mm-hmm.
En dat is denk ik de uitdaging natuurlijk in een wereld waar alles zo snel gaat. Vooral hier natuurlijk in Nederland waar alles op de klok is en op resultaat gefocust. En ook vooral het idee dat alles maakbaar is.
Ja.
We zitten natuurlijk ook in een land dat eigenlijk nog weinig uitdagingen heeft van de natuur, zeg maar. Hè. We hoeven geen bergen te overkomen.
Nee, misschien wel te veel luxe, te veel comfort.
Daarin zijn we gewoon best wel voorzien.
Ja.
En daardoor is er ook veel afleiding naar de dingen naar buiten toe.
Mm-hmm.
En is het dus ook de enige manier om naar binnen te keren en te vertragen, denk ik ook, om dan dichter bij jezelf weer te komen.
Ja, en het is ook, ik geloof heel erg dat we allemaal een bepaalde innerlijke leiding daarin ontvangen. En dat juist ook de meest heftige gebeurtenissen in je leven een soort van raadgevers kunnen zijn om op dat pad te komen, om jezelf te gaan ontdekken en voor een leven te gaan kiezen waarin je niet meer hoeft te lijden met een lange ei.
Ja.
Want je kunt, dat wil niet zeggen dat je geen pijn meer ervaart. Dat wil niet zeggen dat je geen vervelende emoties meer hebt. Maar de manier waarop je daar mee omgaat, dus je houding ten opzichte ten opzichte van deze emoties, die verandert significant op het moment dat daar de identificatie niet meer in ligt.
Ja.
Dus de ik in jou, dus het ik deel wat beweegt door de wereld als mens. Als je kunt doorzien dat niet alles is wie je bent, maar dat er ook dat jij wie je werkelijk bent verbonden is met ook het bewustzijnsveld daaromheen. Dus ook die externe wereld, ook die mensen die helemaal niet kent, dat allemaal één bewustzijnsveld is. Dan ga je ook op een gegeven moment heel anders om met die buitenwereld.
Ja.
Dan komt daar een bepaalde, allereerst mag je dat in jezelf natuurlijk ontwikkelen, een soort van een liefde, een zelfliefde, een compassie, een respect.
Mm.
En het moment dat je dat in jezelf ervaart en je herkent die buitenwereld als jezelf, ga je daar ook op een hele andere manier mee om.
Ja.
En dat is wat ik zo bijzonder ben gaan vinden, is dat ik spreek nu met jou en ik zie dat jij niet mij bent in vorm. Maar tegelijkertijd kan ik ook gewoon voelen dat wat ons hier leeft, dat hetzelfde is en dat we daarin hetzelfde zijn.
Ja.
En dat is wat er in ieder geval voor mij voor heeft gezorgd, dat ik geen afgescheidenheid meer ervaar op die manier.
Ja.
Dat ik daarin geen eenzaamheid meer ervaar. En dat wil niet zeggen dat ik me nooit alleen voel of dat ik daarin soms nog wel de rauwere kanten van het leven kan voelen. Maar toch is dat ook weer doorleefd door dat bewustzijn wat weet dat we met elkaar, dat alles verbonden is.
Ja.
En dat is wat ik zo kostbaar vind. Het lijkt wel alsof het eindeloos is ook wat je hierin kunt ontdekken.
Ja, nou en dat is zeker zo. Want Het is ongoing. Mm-hmm. Want iedere nieuwe ontmoeting in je leven gaat ook weer nieuwe triggers of dingen in jou aanwakkeren.
Ja, ja, ja.
En dus het is ook een misvatting om te denken dat het ooit voorbij is. Mm-hmm. Dat heb ik ook echt wel ooit gedacht, maar dat is zeker niet het geval. En dat is inderdaad het mooie. Dus het is helemaal niet een... Het kan voor mensen zwaar voelen, mm-hmm. dit soort thematiek. En het kan natuurlijk ook pijn en zo bevrijden. Hè? Oude pijn die
ja, het is een best confronterend pad. En,
zeker.
En daarom is er dat innerlijk verlangen nodig. En een soort van lichtpunt in jezelf... wat weet dat het leven zoveel meer is...
Ja.
dan je denkt dat het is wanneer je blijft vasthouden aan je persoonlijkheid.
Ja.
Aan je ik. Aan het verhaal wat je hebt gecreëerd over wie jij zou zijn.
Ja.
En dat houdt je natuurlijk ook meteen weer vast.
Ja.
Dus als jij iemand bent die voelt van... hé, maar ik wil het leven ontdekken. Ik wil mijn potentieel ontmoeten. Ik wil vrij zijn. Ik wil vrijheid in mezelf ervaren. Wat er ook gebeurt in mijn buitenwereld. Ja, dan is dit wel het pad... die je te bewandelen hebt. Mm. En dan heb je zelf onderzoek toe te passen. En dan heb je jezelf te confronteren. Dus,
ja.
dus echt dan ook dat vermogen te gebruiken. Dat zelfbewustzijn. Om in die spiegel te kijken.
Ja.
En dus gewoon te gaan kijken van... maar wie of wat is het dat door mijn ogen heen kijkt?
Mm-hmm.
Wat maakt mogelijk dat mijn zintuigen werken, bijvoorbeeld?
Ja.
Wat maakt mogelijk dat ik... überhaupt dit soort gesprekken kan voeren over mezelf. En daarin opent er een gelaagdheid...
Mm.
waarin er steeds meer, als het ware, lampjes aangaan.
Ja.
Of uitgaan. Het is maar net hoe je het wil zien.
Ja.
Ja.
Ja, en ik zou ook vooral willen zeggen... het is niet altijd zwaar. Dus,
nee, zeker niet. Vaak alleen in het begin, op het moment dat er nog zoveel rauwheid en trauma...
Ja.
vrij wil komen, conditionering los wil komen. Dat maakt het zwaar, want het ego wil vasthouden.
Ja.
Het ego trekt het steeds weer naar zich terug. En dan heb je een soort van innerlijke strijd. Hè?
Ja.
En dat strijden is ook nodig. Dus de zwaarte is ook nodig om tot die lichtheid te komen.
Ja.
Want de zwaarte brengt je vaak op een punt waarvan je denkt... Oké, and now I give up.
Ja.
En nou geef ik me over. Ik kan het niet meer. Het is vaak komen mensen ook in een soort van depressie terecht. Van, het is me te veel. Ik kan het gewoon niet meer.
Ja.
En precies dat is wat dit pad van je vraagt. Geef je maar over aan die hogere leiding in het leven.
Mm.
Je hoeft het niet te creëren op die manier.
Ja.
Je hebt echt invloed op je leven. En je kunt echt het leven... vormen zoals jij dat wil. We hebben die creatorsvermogen in ons. Maar dat is meer interessant voor de persoon die dit leven je wil het leven op een bepaalde manier inrichten.
Ja.
Maar voor wie je werkelijk bent, is dat gaat daar zo ver aan voorbij.
Ja.
Dat is...
Ja, zeker. Ja. En je gaat dus ook de lichtheid ervaren op het moment dat je ook kleiner kunt gaan kijken dat die momenten eigenlijk heel vaak aanwezig zijn. Dus wanneer de ikdoener het denken er eigenlijk even niet is...
Ja.
en je niet bezig bent met dus het sturen of de controle... wat dat ik denk te hebben... Dan is er eigenlijk gewoon handelen of zijn. En dat klinkt soms moeilijker dan het is... want het zijn juist hele kleine momenten als dat je bijvoorbeeld... een spelletje zitten doen of je zit een puzzel te leggen.
Het wordt ook vaak gelinkt aan flow, aan een flow staat.
Ja,
voelt je in flow en je vergeet de tijd. En
je
tijdloosheid is daar.
Ja, en dat kan zijn zelfs als je een wandeling maakt. Of ik heb dat bijvoorbeeld op reis heel erg meegemaakt... dat ik in Argentinië een mooie trekkingstocht aan het maken was. En dat je momenten hebt ervaren dat echt zijn was. En,
Zou ik dan kunnen zeggen dat je ervaart dat je opgaat in het al?
Ja.
Alsof je, ook al voel je voeten bewegen, ook al je loopt, tegelijkertijd wordt het gedaan.
Ja.
Wordt het geleid. Een bepaalde moeiteloosheid, waardoor jij je invoelt met je omgeving.
Ja, en dat is echt prachtig.
Ja.
En tuurlijk komt er dan echt wel weer dat ego om de hoek kijken dat zegt... Jeetje,
wat was dat? Of hoe kunnen we hier nog meer van willen? Hoe kan ik terug? En, dan, ja. En dat is wat ik bedoel te zeggen ook. Hè? Het ego wil dan weer. Het wil vasthouden.
Ja, het wil vasthouden.
Het wil weer,
ja,
terug naar die fijne ervaringen. Of het wil weg van die vervelende ervaringen.
Ja.
Het ego is altijd bezig met verlangen en verzet. Verlangen, verzet, ja. Verlangen, verzet.
En dus uit dat nu.
Ja.
Ja.
Maar wanneer je dus helemaal je in dat nu kunt begeven. En de natuur helpt ons. Zeker als je een onwaarschijnlijk mooie landschap bevindt, dan neemt dat je soms gewoon instant over.
Ja.
En dan heb je in één keer zo'n diepe ervaring die je verwondert.
Ja.
Waarvan je denkt van wauw.
Ja. Ja, en ik denk dat het mooie is van het ik, is dat ieder mens heeft een unieke energie gekregen. Dus dat jij ergens blij van wordt en ik er helemaal ergens anders van, bijvoorbeeld. Dat is onwijs mooi. En hoe meer je in dat potentieel kunt gaan staan, dat is eigenlijk het enige waar volgens mij het leven voor bedoeld is. Is om het naar de grootste potentie ook te vervullen of zo. En dat is voor iedereen anders.
Ja, je hebt daarin je eigen blauwdruk of je eigen uniekheid te omarmen. Wetende dat jij met je unieke expressie juist dat je dat helemaal tot uiting mag brengen. Omdat dat, zoals ik het zie, onze verschillen ons met elkaar verbinden.
Mm.
Dus het bewustzijn wil zichzelf op een eindeloze manier ervaren. En als we allemaal hetzelfde zouden zijn, dan is die ervaring wordt ook vlak.
Ja.
Dus juist, jij mag anders zijn dan een ander. En dat is wat je mooi maakt. In plaats van dat we soms te veel bezig zijn met het vergelijken. Van, ik zou dan iets meer zo moeten zijn. Of ik zou iets meer op die moeten lijken.
Mm.
Nee, maar ik geloof juist die unieke expressie is wat ook maakt dat je helemaal voelt dat je leeft. En als je dat kunt omarmen, terwijl je tegelijkertijd op een dieper niveau kunt realiseren dat we verbonden zijn. Dat er eenheid is altijd hier en nu. Is altijd aanwezig.
Ja.
Dat is gewoon een gegeven.
Ja.
Daar hoeven we niks voor te doen.
Ja.
Bewustzijn of zijn. Ja. Dat vraagt niet om moeite.
Mm.
Dat is geen doen. Mm. Dat is gewoon zijn.
En, ja.
En dus het is er altijd al. En ik geloof ook, want dat zei je heel mooi, van op het moment dat we leren te vertragen en die rust in ons leven kunnen brengen, dat we daar ook meer in kunnen zakken.
Ja.
En dat is nog wel wat ik aan jou wilde vragen, van mensen die nu aan het luisteren zijn en denken, oh wauw, ik ben ergens geïnspireerd. Of misschien heb je niet eens alles kunnen volgen, maar voel je je ergens op een bepaalde manier in de energie meegenomen.
Mm.
Hoe kunnen zij dat zelfonderzoek voor zichzelf opstarten?
Ja.
Wat zouden zij daarin kunnen doen? Wat zou je ze mee kunnen geven?
Ja, ik voor mij heeft het heel erg geholpen om erover te lezen, sowieso. Daarnaast om het meer te ervaren, te gaan mediteren.
Mm-hmm.
Maar daarin zou ik dan wel aanraden om bijvoorbeeld dat ook in groepsverband te doen, omdat dat gewoon heel krachtig is.
Ja, die weerspiegeling van de groep ook.
De weerspiegeling, ja. En dat je ook niet op een bepaalde manier daaruit kunt ontsnappen, zeg maar. Mm-hmm. Hè? Dus je krijgt dus die spiegel inderdaad heel sterk, die je minder hebt als je dat in je eentje doet.
Ja.
En wat mij persoonlijk ook heel erg geholpen heeft, is als ik in een moment van frictie zit,
mm-hmm,
die natuurlijk echt wel iedere dag, eigenlijk gewoon dagelijks in kleine of grotere mate zich voordoen, mezelf af te vragen, wie is de ik-persoon die leidt?
Mm-hmm.
En wat ik dan meestal wel doe, is daar even een momentje voor te nemen, te vertragen en dat echt even te voelen met de ogen dicht.
Mm-hmm.
Om dan ook daar even bij stil te staan.
Ja, dus wie is de ik die leidt?
Ja.
Dus je hebt een leidende ervaring, dat je dan even een break neemt van oké, in plaats van helemaal je laten meeslepen in dat wat je voelt.
Ja.
Dat je even een soort van breekpunt creëert. Van oké, ik ga nou even stilstaan, naar de rust toe keren en mezelf vragen, wie is de ik die leidt?
Ja.
En wat zou er dan kunnen openen op het moment dat je zo'n vraag aan jezelf stelt?
Ja, kijk, voor mij... en je zult moeten aftasten of dat werkt. Al in het moment van het proces waar je zit. Maar krijg ik dan vaak wel een heel eerlijk antwoord naar mezelf. Dus dat is dan bijvoorbeeld... Ja, dit is de ik die controle wil houden. Of dit is de ik die een betere oplossing denkt te hebben dan de ander. Of dit is toch de ik die denkt te moeten dragen. De pijn of de angst van de ander moet dragen.
Ja. En wat gebeurt er dan op het moment dat je dat soort antwoorden krijgt? Wat ervaar je dan in jezelf?
Ja, dan ontstaat er rust.
Ja.
En dan ontstaat er een soort van acceptatie rondom die emotie. Van, oh ja.
Ja.
En dat is prima. Dat mag zijn. En ik hoef het niet vast te pakken. Het mag gewoon weer voorbij
drijven. Het mag dan bestaan. Ja. Ja. En het mooie daarvan is ook... op het moment dat je jezelf die vraag stelt... wie is die ik die leidt... is er tegelijkertijd... Je gaat er ook boven staan, als het ware. Je neemt de waarnemerspositie in op het moment dat je zo'n vraag stelt. Want je gaat dan kijken naar een kleiner deel van jezelf, die ik die leid.
Mm.
En ik denk dat daar die berusting vandaan komt. Dat je kunt zien van, oh ja, maar ik zie het nu.
Ja.
En het mag er zijn en het is oké. En daar zwakt het lijden dan ook weg. En komt er acceptatie. En dat is natuurlijk een van de eerste stappen... überhaupt op dit pad om te kunnen verruimen... is dat je accepteert wat er is.
Ja.
Ja,
ja en dus je wordt kwetsbaarder. Je wordt ook gewoon leuker voor anderen om mee om te gaan natuurlijk.
Want je bent niet zo meer bezig met gefixeerd met die buitenwereld... en het te willen vormen in het moment zoals jij dat wil. Nee, je kan het te laten zijn. En dat wat getriggerd wordt... kun je registreren in jezelf en projecteer je niet meer naar buiten toe. Dus de ander is niet meer de schuldige.
Nee.
Op een gegeven moment ben je zelf ook niet meer die schuldige.
Nee.
Maar komt daar gewoon ruimte voor liefde en vertrouwen ook.
Ja.
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 Mooi, dankjewel. Ik zou graag willen afsluiten met... want je zei ook van het is goed ook om erover te lezen. Kan jij een boek... adviseren voor mensen die echt nog heel jong en pril zijn op dit pad?
Ja.
En een boek voor mensen die al wel wat meer ontwikkeld zijn... in op het pad van zelfonderzoek en zelfontdekking?
Ja, ja voor een beetje in de beginfase... dat was in ieder geval mijn eerste boek dat ik las... zou ik Een Nieuwe Aarde van Eckhart Tolle willen aanraden.
Ja.
Daar heb je wel echt heel veel aan.
Ja, ik heb hem gelezen.
Ja.
Dus wel echt een ontwakend boek.
Ja.
Kan ik me herinneren.
Heel impactvol.
Ging een wereld voor me open. Ja, de nieuwe aarde. Ging een nieuwe aarde voor me open.
Nou, ik had het precies hetzelfde. Ik dacht van, hè, waarom heb ik dit niet jaren eerder ooit ontdekt of zo? Wat heel bijzonder.
Ja.
Ja, als je misschien dus al wat boeken gelezen hebt, dan vind ik Consciousness Speaks van Ramesh Balskar heel erg goed.
Ja, ik zal de titels onderaan deze podcast plaatsen. Dan kun je hem ook nog even opzoeken. Maar Consciousness Speaks. En waar gaat dat dan over?
Ja, dus eigenlijk dat het neemt het nog misschien een stapje verder weer, zeg maar. En legt uit dat we... body-mind-mechanismen zijn. Jij hebt een body-mind-mechanisme, Laurie heeft een body-mind-mechanisme. En dat eigenlijk alles wat we zijn is consciousness at rest... Mm-hmm. Of consciousness in movement.
Ja.
En daar kun je dan soort van in berusten, denk ik.
Ja, ja, mooi. Interessant. Ik heb dat boek nog niet gelezen, dus ik ga mezelf ook wel lezen.
Ja.
Heel interessant. Oké, nou fijn. We hebben best wel veel aangeraakt, voel ik.
Ja.
En voor de mensen die hier nieuw in zijn... ben ik heel erg benieuwd hoe je dit hebt ervaren... of je het hebt kunnen volgen. En voor de mensen die wel al iets meer bezig zijn... met het ontwikkelen van een ruimer bewustzijn... en een langere pad van transformatie bewandelen... die zullen waarschijnlijk ook heel veel herkenning hebben... bij deze podcast. Ik vind het echt super gaaf als je met ons wilt delen... Wat je hier voor jezelf hebt uitgehaald. Dat kun je onderaan deze podcast doen. En dan als mensen nou zoiets hebben van... oh, ik vind het wel interessant. Ik zou jouw stukken wel willen lezen. Waar kunnen ze jou dan volgen?
Ja, ik zal het nou even een keer duidelijk zeggen.
Ja,
je kunt dus lezen over wat in ieder geval het voor mij betekent... om mensen te zijn op mijn website. En dat is via www.dewaarnemer.eu.
En heb je ook nog social media?
Ja, ook de waarnemer.
Gewoon de waarnemer op Instagram of
op
zo.
Op Instagram.
Ja, oké, super. Dus ja, dankjewel. Ja, super fijn om met jou dit verdiepende gesprek te hebben gehad.
Ja, heel erg leuk.
Ja, ja, dankjewel. En voor iedereen die aan het luisteren en kijken is, ik wens jullie een fijne avond. Bedankt en tot de volgende keer.
Ha ha ha.